En daarna lezen wij uit 1 Samuel 2. En wel vers 12 tot en met vers 17. Vers 22 tot en met vers 25. En vers 34 en vers 35. Het zijn stukjes die gaan over twee priesters, Hofni en Pinaas.
Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Zij kenden de Heere niet. Want de wijze dier priesters met het volk was, dat wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandige krauwel in zijn hand. En sloeg in de tijl, of in de ketel, of in de pan, of in de pot, al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israëlieten die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen en zeide tot de man die offerde, geef dat vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu die man tot hem zeide, zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u gelijk als uw ziel lusten zal. Zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Gaan we verder in 22. Doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen? Dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk. Niet, mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt het volk der zeren overtreden. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de Heere wilde hen doden. Gaan we verder in 34. Dit nu zal een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinaas komen zal. Op één dag zullen zij beiden sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen, gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden wandelen.
Vanmorgen opnieuw een tweetal uit het Oude Testament, nu twee priesters. Tekst voor de preek vindt u in vers 12. Deze woorden, doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Zij kenden de Heere niet. Gemeente, jongens en meisjes, kennen jullie twee broers die hetzelfde werk doen? Misschien denk je wel aan je vader, die samen met zijn broer, jouw oom, een bedrijf heeft. Of heb je twee broers die hetzelfde werk doen? Ze zitten allebei op de kotter. Of ze zijn allebei meester. Nou, we komen vanmorgen twee broers tegen. Hofni en Pinaas. Ze doen hetzelfde werk. Ze zijn allebei priester. Waarom zijn ze priester geworden? En wat doen ze allemaal? En wat kunnen wij daarvan leren? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is twee priesters. Twee priesters. En we letten op drie gedachten. We letten op hun positie. Op hun bijnaam. En op hun God. Dus we letten op hun positie, hun bijnaam en hun God. Het gaat vanmorgen dus over twee broers die allebei priester zijn. Trouwens, hun vader, Eli, is ook priester. Hun vader is priester en zij zijn het ook. Waarom is dat? Dat is omdat ze uit de stam van Levi komen. En je weet wel, hè, van de 12 stammen die er waren, was er één stam. En die stam had de taak om priesters te leveren. Dat was de stam van Levi. Van generatie op generatie gebeurde dat. Hè. Dat ging over van vader op zoon. Wie was de eerste priester? Aaron. In Egypte had God tegen Aaron gezegd, Aaron, uit jouw kinderen zullen priesters voortkomen. Hoeveel zonen had Aaron? 4. Ken je de namen? Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. En die eerste twee, hè, Nadab en Abihu, die sterven omdat ze Gods regels aan de laars lappen. Ze brengen vreemd vuur. Dan hou je er dus nog twee over. Itamar en Eleazar. En Hofni en Pinhas die stammen af van Itamar. He, dus Hofni en Pinhas zijn priester. Hun vader was het ook. En een grootvader was het ook. Een Bebbe was het ook. En een oerbebbe ook. Wanneer zijn Hofni en Pinhas priester geworden? Op 30-jarige leeftijd. Want een priester weet je als je 30 jaar werd. Even tussen haakjes. En je had ook mensen die de priesters hielpen. En deze helpers die deden dat vanaf hun 25ste jaar. En zowel de priesters als de helpers van de priesters, die hoorden bij die stam van Levi. Maar ze deden verschillend werk. De priesters, ja, die brachten offers. En de priesters, die zegenden het volk. En de priesters, die gaven onderwijs. Die gingen dingen uitleggen over de wet, de Torah, het boek van God. En ze deelden eten uit en ze ontfermden zich over zwakke mensen. En de kern van priester zijn, dat is dat een priester een soort van bemiddelaar was. Hè? Een priester die stond tussen God en het volk in. En ze vertegenwoordigden God bij de mensen en andersom, hè, de mensen bij God. Maar de helpers van de priesters, ze worden vaak levieten genoemd, die hadden een andere positie. Die deden ook ander werk, die waren meer de assistent van de priester, hè, die assisteerden bij de offers. En ze waren betrokken bij het onderhouden van het heiligdom. Tijdens de woestijnreis moesten die levieten, die helpers van de priesters, moesten ze de tabernakel opbouwen en weer afbreken en vervoeren door de woestijn heen. Fysiek gezien, lichamelijk gezien, deden zij zwaarder werk dan de priesters. Goed, Hofni en Pinhas zijn dus priester. Dat werden ze op 30-jarige leeftijd. Toen werden ze ingewijd, bevestigd. Als priester. Weet je hoe dat ging? Daar kun je over lezen in Exodus 29 en Leviticus 8. Dat was een heel ritueel. En als je dat wat globaal zo in hoofdlijn samenpakt, dan gebeurden er 4 dingen. Iemand die priester werd, die werd gewassen. Die werd gekleed. Die werd gezalfd. En er werd geofferd. Ik loop ze even kort langs. Je werd als priester gewassen. En dat gebeurde niet voor niets. Hè? Daar zat een boodschap in. Dat gebeurde om te laten zien dat de priester, die priester werd, dat hij ook een zondig, onrein mens was. En dan werd hij gewassen en daar werd dan de boodschap mee doorgegeven dat de zonden symbolisch werden weggewassen. En dan werd een priester gekleed. Dan kreeg hij priesterkleren aan. Dat waren eenvoudige kleren. Kijk, de kleren van de hoge priester, die zagen er heel mooi en kleurrijk uit. Maar de priester, de gewone priesterkleren, waren eenvoudige kleren. Hè? Een priester had een lijfrok aan. Dat is zeg maar gewoon een soort rok die om je lijf hing. En die kreeg een gordel om. En die had een hoed, een muts, in de vorm van een halve ei op zijn hoofd. En dan, werd gewassen, gekleed. Dan werd er ook geofferd. Er werden wijdingsoffers gebracht om te laten zien dat degene die priester was geworden echt bij de Here hoorde en zijn leven in dienst van God zou besteden. Dan was er een dier wat geslacht en dat bloed was opgevangen in een schaal En dan ging degene die de priester inwijde met zijn hand in die schaal. En dan daar kwam hij met bebloede vingers eruit. En dan raakte hij de rechter oorlel van de priester aan. En de rechter duim. En de rechter teen. Rechts werd in die tijd gezien als de belangrijkste kant van de mens. Dus je oor, je hand en je voet werd besprenkeld met bloed. Dat liet zien dat de priester helemaal in dienst stond van God. Hij wordt geheiligd aan God. De priester die geeft zijn oor aan God. En hij geeft zijn handen aan God. En zijn voeten aan God. Het is het teken dat de priester wil luisteren naar God. En wil handelen en wandelen in de wegen van God. Dat ze in hun doen en laten willen staan in dienst van God. En dan? Dan wordt dat geheel nog eens onderstreept door het brengen van een vuloffer. Dan stond er een mand klaar, een korf, er zaten broden in. En dan moest de priester zijn hand openleggen. En dan werden die broden zo in de hand gelegd. En er werd ook vlees, dat was geofferd, van het altaar genomen. En dat werd er zo bovenop gelegd. En dan moest de priester, terwijl hij die broden en dat vlees in zijn handen had gekregen, moest hij het omhoog bewegen en naar beneden bewegen. Daarmee zei de priester: ik geef mijzelf met alles wat ik heb en wat ik ontvang aan u, o God. Ik wil helemaal met huid en haar in dienst staan van u, o God. En dan? Dan werd het bloed wat nog in de schaal zat van dat offerdier, daar werd olie aan toegevoegd. En dan werd je met de zalfolie vervolgens besprenkeld. Het kwam over je heen. En het kwam over je kleren heen. En dat was opnieuw een teken, een zichtbaar bewijs dat de priester helemaal apart was gezet voor de dienst aan God. Nou, die hele inwijding van een priester liet zien, was erop gericht, dat die priester met huid en haar verbonden werd aan de levende God. En dan komen we vanmorgen twee priesters tegen. Hofni en Pinaas. Zij behoren God toe. Ze hebben een geweldige positie van God gekregen. Ze worden geroepen door God om hem en het volk te dienen op een bijzondere manier. Ze staan als priester in dienst van God. Wat een geweldig voorrecht voor deze twee. Oh ja, hoe zit dat eigenlijk met jou? Nee, wij zijn geen Hofni en geen Pinaas. Wij zijn geen priesters zoals zij priester zijn. Maar behoor jij ook niet aan God toe? Want zeg eens, van wie ben jij? Wie heeft jou geschapen? Wie geeft jou de adem? Wie zorgt ervoor dat jouw hart klopt? Dat je leeft? Dat is God. Schepper. En waarin ligt het doel van je leven? Niet dat je eigen koers vaart, maar dat je leven toewijdt aan God. Is dat er? Ben je een priester? En als ik dat vraag, is dat eigenlijk precies hetzelfde als dat ik aan je vraag: nou, zeg eens, ben je ook een gelovige? Ben je christen? Voor Maarten Luther was het begrip priester inwisselbaar voor het begrip christen. Nou, zeg eens, ben je een priester, een christen? Dat hoor je wel te zijn. Want denk maar even aan jouw doop. Wat is er gebeurd? Jij bent gewassen. Apart gezet door God. Je behoort de grote, goede God toe. Weet je wat Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 5? Dan spreekt die gelovige aan en dan zegt hij: weet je wie jullie zijn? Jullie zijn priesters. Bestemd om voor God te leven. En als jij afgelopen week de vakantie Bijbelschool aanwezig was, dan heb je een tekst geleerd, hè? 1 Petrus 2 vers 9. Hè? Daar heb je over gezongen, toch? Je bent als priester geroepen om te verkondigen. Werken van God. En in Openbaring 1 zegt Johannes precies hetzelfde. Hij zegt, God heeft ons gemaakt tot priesters. En dat zegt hij niet tegen mensen die in een bijzondere manier, op een bijzondere manier priester zijn geworden. Dat zegt hij tegen alle christenen. Dus een christen is een priester die zich geeft aan God. Het klopt, dat gaat niet vanzelf. Sterker nog, vanuit onszelf komen we nooit zo ver dat we ons leven overgeven aan de Here en ons leven Hem toewijden. Maar wat wij niet kunnen, dat wil God werken in ons leven. Weet je ervan? Heeft de Heilige Geest je aangeraakt? En heeft Hij je hart geopend? Heeft Hij je stilgezet? Ben je ontdekt aan je zonde? Kwam er die overgave aan de Here? Kwam je op de knieën voor Hem? Heb je klein gemaakt voor Hem? Kwam er die liefde tot de Here Jezus Christus en zijn woord en zijn geboden? En ging je een lege hand ophouden om van genade te leven? Nou, dan is er ander bloed door je lichaam, door je aderen gaan stromen. Priesterbloed. En nee, daar hoef je geen 30 jaar voor te zijn. En daar hoef je geen mooie priesterkleren voor aan te hebben. De Heilige Geest die trekt jongeren en ouderen naar de Heer Jezus toe. En die stort Gods liefde uit in het hart. Dan krijg je een priesterhart. Een hart dat gericht raakt op de eer van God en het welzijn van de ander. Dan zeg je, nee mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heer, neemt u mijn geld, mijn studie, mijn bedrijf, mijn tijd, mijn toekomst. Ik leg het in uw handen. En u mag zeggen hoe ik u ermee mag dienen. En hoe ik tot zegen mag zijn voor een ander. Nou, zeg zelf, is dat niet iets heel moois? Als je dit mag, als dit er nou mag zijn in je leven. Als je zeg maar priester bent geworden, heb je dan geen geweldige positie ontvangen van God? Wat ben je goed af, wat ben je rijk bevoorrecht? Als je de Here mag kennen, als je Hem mag liefhebben, als je Hem mag volgen. Dan ben je, een beetje moeilijk gezegd jongens en meisjes, rijk bevoorrecht. Kijk, jij bent rijk bevoorrecht dat je morgen weer naar school mag. Misschien heb je er nog niet helemaal heel veel zin in. Maar er zijn ook kinderen die niet naar school kunnen, hè, omdat ze ziek zijn of omdat de ouders het geld in een ander land niet kunnen betalen voor school. Of omdat ze dienst moeten doen als slaaf. En wij zijn rijk bevoorrecht dat we niet in een oorlogsgebied leven, niet op de vlucht hoeven en geen honger hebben. Maar er zijn er wel die op de vlucht zijn. En er zijn er wel die honger hebben. En er zijn er wel die in oorlogsgebied leven. En jij? En wij zitten hier in alle rust en vrede. Dat is een voorrecht, dat is fijn. Maar weet je wat ook, dat moet je niet vergeten, hè, jongens en meiden, weet je wat ook heel fijn is? Een geweldige zegen is, een groot voorrecht, dat de Heer met zondige mensen omgaat. En dat Hij ons zijn genade wil geven. En dat Hij het zo wil maken in ons leven dat we zijn liefde gaan beantwoorden met wederliefde. En dat je gaat zeggen, Heere, ik wil bij u horen, ik wil u dienen, ik wil u volgen, u bent goed, ik wil priester zijn. En wil de Heer ons gebruiken, hè, en stellen tot zegen voor anderen. De Heere die ons niet nodig heeft, die wil ons gebruiken in zijn heerlijke dienst. En zo wil Hij ook Hofni en Pinhas gebruiken in zijn dienst. Zij mogen priester zijn. Ze hebben een bevoorrechte positie. Maar ja, hoe gaan ze daarmee om? Onze tweede gedachte. Hun bijnaam. Nou, wat een bijnaam is, dat weet je wel, toch? Soms heb je een bijnaam omdat jouw naam, je achternaam bijvoorbeeld, heel vaak voorkomt op het dorp. Zeg ja, en je voornaam misschien ook nog wel. Dan zeg je, ja, we hebben het over Jan Romkes, maar over welke Jan Romkes hebben we het dan? Ja, die heeft een bijnaam. Om onderscheid te maken tussen andere Jan Romkes. En soms is zo'n bijnaam er gekomen door iets uit de familiegeschiedenis. Of door een bepaald karaktertrekje. Of door iets wat er gebeurd is, of door wat er gepresteerd is. En dat kan dus heel positief zijn. Maar het kan ook negatief zijn. Nou, hoe is dat bij deze twee, bij Hofni en bij Pinaas? Ze hebben een bijnaam. In onze tekst, vers 12, worden ze kinderen Belials genoemd. Hè, kinderen van Belial. Dat is hun bijnaam. En even voor alle duidelijkheid. Dit moet je niet letterlijk nemen. Kijk, in vers 12 worden Hofni en Pinaas de kinderen van de zonen van Eli genoemd. En dan zeg je, ja, dat is logisch. Eli is hun vader. Maar als er nu wordt gezegd dat ze kinderen van Belial zijn, betekent het niet dat hun moeder Belial heette. Nee, er wordt hier gezegd dat ze kinderen van Belial zijn om daarmee iets duidelijk te maken. Dit is hun bijnaam. Weet je wat de naam Belial betekent? Nutteloos. Waardeloos. Dus Hofni en Pinaas zijn waardeloze nietsnutten. Nou, wat denk je aan? Bij iemand die waardeloos is, nutteloos is. Misschien denk je wel aan die ene jongere in je groepje. Je hebt een sportactiviteit en die is maar niet vooruit te branden. Je zegt, nou, daar hebben we ook echt helemaal niks aan in ons groepje. Of je denkt aan een groepje waarmee je werkt op school en je zegt, nou, die maakt, komt zijn afspraken niet na. Die loopt de kantjes er vanaf. Wat een nietsnut. Maar dat wordt niet bedoeld met de bijnaam voor Hofni en Pinaas. Want ze zijn heel druk bezig. Ze zijn aan het werk in de tabernakel. En ze doen van alles. Ze zijn heel actief. Ze gaan zelfs in de oorlog mee. Die wordt gevoerd met de Filistijnen om mee te strijden. Maar waarom krijgen ze dan deze bijnaam? Nou, deze naam krijgen ze omdat ze op een verkeerde manier omgaan met God en met zijn voorschriften. Ze houden geen rekening met God. Ze leven niet voor God. Ze schuiven zijn woorden aan de kant. Ze gaan hun eigen spoor. Ze trekken hun eigen plan. Ze zijn nutteloos voor God. Ze zijn Belials kinderen. Wat is dit voor bijnaam? Dit is een hele negatieve bijnaam. Als je deze bijnaam krijgt in de Bijbel, dan is er iets goed mis. Weet je wie deze bijnaam ook krijgen? In Deuteronomium 13, vers 13. Worden mannen die een stad verleiden tot afgoderij Belials kinderen genoemd. En in Richteren 19, vers 22 krijgen de mannen van Gibea deze bijnaam. Weet je waarom? Omdat ze heel gewelddadig zijn en heel slecht gedrag vertonen. En in 1 Koningen 21, vers 10 worden valse getuigen, mensen die niet eerlijk zijn, ook deze bijnaam toebedacht. Dus als je de bijnaam kind van Belial krijgt, dan ga je echt tegen de wil van God in. Dan heb je geen respect voor God en verleid je anderen tot zonde. Trek je niks aan van de wet van God. En daarom staat er in onze tekst in vers 12. Zij, die twee priesters, Hofni en Pinaas, die kenden de Heere niet. Dat wil zeggen, ze kennen de Heere niet als hun, ja, als hun persoonlijke God. Kijk, ze weten natuurlijk echt wel wie de Heer is. En ze zijn echt wel op de hoogte van hoe God gediend wil worden. En ze kennen de wet van God wel. En ze weten de verschillen tussen de offers precies uit te leggen. Ze zijn niet voor niets priester geworden. Alleen het punt is, ze kennen de Heer niet vanuit persoonlijke omgang. Er is geen liefdesband tussen hen en God. Ze erkennen God niet als God. Ze hebben zich nog nooit echt klein gemaakt. Voor God zich neergebogen voor hem. Dat is aan alles te merken. Ja, zeg je, waar merk je dat aan dan? Wat doen ze dan? Twee dingen. Er is sprake van diefstal. En sprake van overspel. Eerst even over diefstal. Er is sprake van dubbele diefstal. Wie wordt er bestolen? Ze bestelen God en de Israëlieten. Waar vindt die diefstal plaats? In het huis van God. Hoe dan? Nou, dat zit zo. Kijk, in en bij de tabernakel werd er geofferd. En de Heer had voorgeschreven wat er met de offers, met het offervlees moest gebeuren. En nu was het bij sommige offers zo, dat een offerdier in 3 delen werd verdeeld. En een deel van het offervlees, dat was dan bestemd voor degene die dat offer bracht. Dat was voor de offeraar bedoeld. Die mocht een stuk van het offer wat hij bracht, een stuk van dat vlees, samen met zijn gezin eten. Denk maar even aan het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk 1 lees je over Elkana, de man van Hanna, die ook naar de tabernakel gaat en dan gaat hij samen met zijn gezin het offervlees opeten. Dus een deel van het offer was bestemd voor de offeraar zelf. Er was ook een stuk van het offer bestemd voor God. Dat was het vet. In die tijd werd dat gezien als het beste deel van het dier. En dat stuk dat moest op het altaar gelegd worden en het moest helemaal in rook opgaan. Er mocht niks van overblijven. En dan was er ook nog een stuk van het offervlees bestemd voor de priester. Maar wat doen Hofni en Pinaas? Ze houden zich niet aan die voorschriften van God. Ze bestelen God en de Israëlieten. Ze zijn niet tevreden met het deel wat zij krijgen. Ze sturen er een knecht op uit. Als er een offeraar is die bezig is met het stukje wat ze zelf mogen opeten. En ze zijn het aan het koken in de pan. Dan is daar een knecht van de priester. En die komt met een hele grote, zeg maar, hele grote vork. En die prikt grote stukken vlees uit die pan. En dat moet naar de priesters toe. Maar er zitten allemaal stukken tussen. Die horen de offeraars toe. En vers 14 laat zien, het slot van vers 14, dat ze dat niet zo af en toe eens doen, maar met alle Israëlieten doen. En ook dat wat voor de Heere bestemd is, dat beste deel, ze eigenen het zich toe. Ze pakken het eigenlijk van God af. En als er mensen zijn in vers 16 die daar wat van zeggen, dan dreigen ze met maatregelen. Dus wat doen ze? Ze stelen. En er komt nog iets bij. Er is ook sprake van overspel. Deze twee priesters slapen bij andere vrouwen. Welke vrouwen? Gaat het hier om vrouwen die dienst deden bij de tabernakel? Die vrouwen waren er, ik zei al, de priesters die hadden helpers, levieten genoemd. Maar ze hadden ook vrouwen die hielpen, die allerlei klusjes deden. Dat kun je lezen in Exodus 38, vers 8. En deze vrouwen die hadden dan bij die tabernakel een dienende, ondersteunende rol. En het zou zomaar kunnen dat deze vrouwen zich op een bijzondere manier aan de Heere hadden toegewijd. Misschien is Anna wel zo'n vrouw geweest die in het Nieuwe Testament tegenkomt en waarvan je leest dat ze dag en nacht in de tempel is. Ze gaat niet weg. Slapen Hofni en Pinaas met vrouwen die dienst deden bij de tabernakel, werden zij gebruikt? Misbruikt? Of moeten we hier denken aan vrouwen die met verkeerde bedoelingen naar de tabernakel toekwamen? Moet je hier denken aan tempelprostituees? Aan vrouwen die hun lichaam geven, aan de priesters. Dat kwam voor, hè? Bij de andere landen. Dat kwam in heidense landen voor. Dat de afgodendienaars seksueel contact hadden met andere vrouwen. En het idee erachter was dat jij als priester in dienst stond van de goden, van de vruchtbaarheidsgoden. En als je dan seksueel contact had met vrouwen, dan zou dat goed zijn voor de vruchtbaarheid, voor het land en voor bij het vee en voor bij mensen. Ja, in ieder geval Hofni en Pinaas slapen met andere vrouwen. En dat terwijl ze allebei getrouwd zijn. En dat terwijl God dat in Deuteronomium 23 vers 17 ten strengste verboden had. En wat het nog erger maakt, is dat ze doen bij en in het huis van God. En dat terwijl ze priester zijn, gewijd zijn aan God. Ze zijn met huid en haar verbonden aan God. En nu verkopen ze zich met huid en haar aan Belial, aan de wetteloosheid. Want zo kun je dat woordje Belial ook vertalen. Het betekent nutteloos, waardeloos, maar het betekent ook wetteloos. Zie je wat er gebeurt? Kinderen van Eli worden kinderen van Belial. En Eli betekent mijn God, kinderen van God. Worden kinderen van de wetteloosheid. Kinderen van Belial, dat is die nare bijnaam die ze krijgen. Een bijnaam die zoveel zegt, die alles zegt. Kijk, als je de bijnaam kind van Belial krijgt, gaat het verder dan dat je wel eens een keer iets verkeerds doet. Nee, je bent echt een kind van Belial. Je hebt je met huid en haar overgegeven aan het verkeerde. Weet je wat deze twee doen? Ze stellen zich hoger dan God. Ze gunnen de Heer het beste deel van het offer niet. Hij wordt aan de kant geschoven. En ze benadelen anderen. Goed. Nu kun je natuurlijk heel makkelijk vanmorgen deze twee priesters in de hoek zetten. En er zo van een afstandje naar kijken en hen veroordelen. En dat, terwijl je misschien wel op ze lijkt. Nou, zeg je op ze lijkt? Ik op hen lijken? Hoe bedoel je? Dat is een goede vraag. Nou, denk eens even mee. Als het nou gaat om de kern, waar gaat het bij Hofni en Pinhas om? Dat kun je met één woord zeggen. Ik. Het gaat hen om hun eigen ik. Ze dienen niet God, maar zichzelf. Ze dienen niet de ander, maar zichzelf. Ze volgen niet hun roeping, ze ontlopen hun roeping. Ze wijden zich niet aan God, ze eren God niet, ze eren zichzelf. Zou ik daar ook iets van kunnen hebben? Zeg eens, wat onthoudt u aan God? Wat hem wel toebehoort? Als het nou gaat om je gebedsleven. En de Heer zegt, ga nou in je binnenkamer. Zoek mijn aangezicht. Doe je dat? Heb je tijd voor de Heer? Lees je zijn woord? Hangt het er een beetje bij? Of is het echt belangrijk voor je? De Heer wil het beste deel hebben. Wat geef je aan hem? Dat wat er overschiet, de kluifjes, de restjes, draait het de diepste om jezelf in je leven of om de Heer? En wat onthoud je aan anderen? Wat hen wel toebehoort? Komt een ander tekort aan jouw liefde? Aan jouw aandacht? Aan jouw oprechte belangstelling? Ben je zo druk met jezelf, te druk met jezelf, zodat je naaste steeds verder op afstand komt te staan? Kijk, als het zichtbaar wordt in mijn leven, dat ik niet handel volgens het principe de Heer eerst, dan de ander en ik. Dan is dat voor onszelf levensgevaarlijk. Want wie de Heer niet op de eerste plaats zet, die dreigt weg te raken bij de verzoening. Maar dat is niet alleen gevaarlijk voor u, maar ook voor anderen. Want kijk maar naar Hofni en Pinhas. Wat deze twee doen heeft gevolgen voor anderen. Deze twee geven het slechte voorbeeld. En wat is het gevolg? Al heel gauw, al heel snel gaan de gewone Israëlieten de offers minachten. Omdat de priesters er zo oneerbiedig mee omgaan. Dat wil zeggen, het volk leert de verkeerde volgorde. Ze leren niet meer de volgorde die de Heer heeft voorgeschreven. Het is niet meer eerst de Heer, dan de ander. En dan ik. Nee, het is eerst ik. En dan een hele poos later komt de Heer en de ander. En zo verdwijnt het ontzag, de eerbied, het respect voor God, voor zijn geboden, voor zijn instellingen. Ze drijven weg bij de verzoening waar die offerdienst alles mee te maken heeft. Dus ja, deze twee, Hofni en Pinhas, die houden mij vanmorgen wel een spiegel voor. Ze houden mij als ambtsdrager een spiegel voor. Want wij hebben beloofd, broeders, aan de Here, om hem te eren, hem te dienen en de gemeente. Maar als het meer gaat om mijn naam en om mijn eer en om mijn verlangens en niet om de naam en de eer van God en niet om de heiligheid van Gods woord en de heiligheid van de gemeente, dan heb ik niet goed door welke verantwoordelijkheid ik draag. Als ik in het openbaar, net als Hofni en Pinhas, Gods woorden en Gods inzettingen naar beneden haal, er een loopje mee neem, dan zondig ik niet goedkoop. Dat zal schadelijk zijn voor mezelf, maar ook voor de gemeente. Dan kan de gemeente zomaar weggroeien bij het vaste fundament vandaan en er een eigenwillige godsdienst op nahouden. En daarom, gemeente, wilt u bidden voor alle ambtsdragers of het goede voorbeeld mogen geven. Dat kunnen wij niet uit onszelf. Wij zijn ook zwak en klein en zondig. En u? U die vader bent en moeder? Heb je ook geen grote verantwoordelijkheid? Je hebt een geweldige, prachtige positie gekregen van God. Je hebt een roeping om je kinderen voor te gaan in de dienst aan God. Je hebt een roeping om in je huis je oprecht en godvrezend op te stellen en te handelen en te wandelen. Je hebt een voorbeeldfunctie. En als ik als vader of als moeder nalaat de Here lief te hebben en nalaat te buigen onder het woord, als ik Gods geboden niet al te serieus neem, ja, dan rekent God mij dat aan. Maar het kon ook wel eens hele schadelijke gevolgen hebben voor je kinderen. Want dan vertroebel ik het zicht van mijn gezinsleden en van anderen in mijn omgeving op God en op de verzoening. Wat wil dit Bijbelgedeelte doen? Wat wil de Heilige Geest doen? Je aansporen tot het goede. Daarin mogen we elkaar toch stimuleren. Dat is toch ook gemeente zijn. Kijk, ik weet niet of Hofni en Pinhas elkaar hebben gestimuleerd in het verkeerde. En of er misschien eentje is geweest die wat meer het voortouw heeft genomen in het doen van het verkeerde. Het zou kunnen. Misschien zeggen de namen van die twee in dat opzicht nog iets. Hofni betekent zoiets als, nou, hij die klein is. En Pinhas betekent de mond van een slang. Heeft Pinhas misschien meer het voortouw genomen? En heeft die Hofni erin meegesleurd? Nou, deze broers zijn broeders in het kwaad. Je kunt elkaar negatief beïnvloeden, maar ook positief. Nou, laten wij elkaar positief beïnvloeden en elkaar aansporen tot het goede. Hey, neem Gods woord serieus. En zet de Heer op de eerste plaats. Ja, zeg je, dat is makkelijk gezegd. Maar ik vind dat moeilijk. En ook pijnlijk. Want dat betekent dat er een kruis door mijn ik moet. En dat ligt me niet. En ik voel weerstand en verzet. Je hebt gelijk. En toch kan het. De kracht van de Heilige Geest. Als een verhoring op jouw gebed. Jij die bidt, u wil geschieden. Laat uw wil in mijn leven geschieden. Dat wil de Heer verhoren. Zodat je hem kunt dienen. Zodat je priester kunt zijn in je gezin. En daarbuiten. Durft u te bidden? Om minder ik. En om meer God. Durf je dat te bidden? Zodat de Heilige Geest nog zo meer en meer door je heen kan werken. We komen twee priesters tegen. die met huid en haar verbonden zijn aan God, aan de dienst aan God, maar die zich willens en wetens met huid en haar verkopen aan Belial, aan de wetteloosheid, de nutteloosheid. Wat doet dat met hun God? Nog kort onze laatste gedachte, hun God. Want hoe reageert de Heer op het gedrag van deze twee? Ik zie twee lijnen. De eerste lijn is dat de Heer het gedrag van Hofni en Pinhas heel serieus neemt. Ondanks waarschuwingen gaan ze door op hun goddeloze weg. En dat doet wat met God. Dan lees je dat hele aangrijpende zinnetje in vers 25. De Heere wil hen doden. Hij gaat hen straffen. God gaat doen wat Eli in vers 25 al tegen zijn jongens heeft gezegd. Jongens, jullie zondigen niet goedkoop. Jullie zondigen tegen God. Jullie hebben het verzondigd. Hofni en Pinhas. Ze hebben zo'n bevoorrechte positie gekregen. Ze zijn priester geworden en de Heer wil gebruik maken van hen. Maar nu is door hun toedoen zijn eer weg, zijn grote naam te grabbel gegooid. Moeten zij, die twee, moeten zij tussen God en het volk instaan? Moeten zij God vertegenwoordigen bij het volk en het volk bij God? Maar dat kan niet. Dat kan God niet laten gebeuren. En hij grijpt in. Hoe? Komt een oorlog met de Filistijnen. En Hofni en Pinhas worden door de Filistijnen gedood. Wat laat ons dat zien? Wat kunnen wij hiervan leren? Dat God rechtvaardig is en dat hij de zonde maar niet zo even door de vingers ziet. Hij straft. Hij laat niet met zich spotten. En als jij gewaarschuwd wordt en ik gewaarschuwd word door God voor een verkeerde weg, dan moet je dat heel serieus nemen. Het is als de slagboom bij een spoorwegovergang, jongens. Die slagboom die daalt neer. En de lampen die knipperen. En de bellen die rinkelen. Ze zeggen stop. Stop, er komt een trein aan. Ja, je kunt doorrijden. Maar dat is levensgevaarlijk. Je kunt beter stoppen en de signalen serieus nemen. Zo is het ook met God. Als hij zegt stop, dan wil hij je niet doden, maar juist het leven geven, het eeuwige leven. En dat brengt me bij de tweede lijn. De eerste lijn is dus, ja, God is rechtvaardig en eerlijk en hij straft. En de tweede lijn is, tegelijkertijd is God zo trouw. God blijft zich bemoeien met zondige mensen. Dat is het evangelie. Met Hofni en Pinhas kan God niet verder. Maar ik lees in vers 35 dat God gaat zorgen voor een andere priester. Eentje naar zijn hart. Wie is die priester? Dat is priester Zadok. Dat is de nakomeling van die vierde zoon van Aaron, Eleaza. Je weet wel, hè? Aaron had er vier zonen. Nadab en Abihu, ze leven niet meer. En nu in de lijn van Itamar, het loopt op niks uit. Want dan is er Eleaza nog. De priesterdienst gaat ondanks alles toch door. En moet je vooral niet zeggen dat hier al het evangelie klinkt tot op de Heer Jezus Christus. De man, de priester naar Gods hart. Want riep de hele priesterdienst in het Oude Testament niet om hem. De priester, Jezus Christus. En heeft God de Vader hem niet aangekondigd en beloofd. En hij is gekomen. En hij bracht een offer zo bijzonder, zo volmaakt, zo goed, zo heerlijk. Jezus die offert geen dieren, maar hij offert zichzelf. Want hij is priester en offert tegelijk. Hij is de priester die altijd de wil van zijn Vader heeft gedaan. Die altijd de geboden van God heeft gehouden. En in hem, in die priester, wil de Heer ons vanmorgen zegenen. En nabij zijn en vergeving schenken en ons leiden. En bij de hand nemen en weer tot priester maken. En daarom zie je op hem. En leef van zijn verdiensten. En laat je leiden door hem en neem zijn woorden serieus. Dan gaat er priesterbloed door je aderen stromen. Dan krijg je een ander hart. Een priesterhart. Dan ga je zingen. Met heel je hart. Dat je ziet dat de Heer zo goed en zo geduldig is met jou. Zo trouw. Dat hij het voor je zal voleindigen. Dan ga je zingen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw goede dienst en uw lof bereid. Vandaag, morgen, al de dagen van mijn leven. Amen.